Ik wil voorstellen dat we eerst in stil gebed naar de Heere toe gaan. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemelen en alle planeten en de sterren en de aarde gemaakt heeft. Hij die de getrouwe is voor altijd en die het werk van zijn handen nooit zal loslaten. Genade en vrede zij u, zij jullie, van God onze Vader en van zijn Zoon Jezus Christus onze Heere. Amen. We zingen met elkaar, als het goed is, Maarten, lied 368, Je Handen Heer. Ja? Okay. We zingen 368, Je Handen Heer. En laten we dan maar alle vier de coupletten zingen. Ik vind het belangrijk om ook lied couplet 6 nog even met elkaar te zingen. Kan dat? Couplet 6. Het laatste couplet van dit lied. Ik zal met vreugde... Ja. mag ik u voorgaan in dankgebed en voorbeden. Heren, dan mogen we bidden voor onze ouderen die niet met ons kunnen optrekken. Heren, wilt u hen ook veel kracht en veel moed geven, steeds weer opnieuw. En we bidden ook, Heer, voor de wereld om ons heen. Heren, de wereld staat in brand, letterlijk en figuurlijk. We willen bidden, Heer, voor ons land. Heren, we willen belijden, Heren, dat ons land zo afgeweken is. Heren, zoveel kerken die leeg staan. Zo weinig mensen die nog rekening met u houden. Heren, we willen dat belijden. En we willen u bidden. Heren, wilt u een keer brengen? Wilt u een keer brengen in ons land? Heren, wilt u geven? Wilt u geven, Heren, dat onze medelanders, onze Nederlanders weer teruggaan naar u? We willen bidden voor uw heilig volk Israël. Heren, dat volk staat, Israël staat altijd in de belangstelling en altijd op een negatieve manier. Ik wil u bidden, Heren, wilt u hen beschermen, wilt u hen vasthouden, maar wilt u hen ook helpen om naar u toe te gaan. Heren, om te vluchten naar u. En wilt u uzelf, Heren Jezus, ook aan hen bekendmaken. Heren, dank u wel dat we zo elkaar aan u op mogen dragen. Geloofd en geprezen zij uw heilige naam. Amen. Ja, heel veel zieken en heel veel bidden. En ik wil u vragen, wilt u ook thuis persoonlijk ook voor onze zieken bidden? Gebed vermag heel veel. We willen met elkaar de Bijbel openen. En vanmorgen willen we lezen vanuit 1 Koningen. 1 Koningen, hoofdstuk 19. En dan vers 1 tot en met 18. 1 Koningen 19. Er staat in 1 Koningen 19, Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan. En hoe hij allen, te weten al de profeten, met het zwaard had gedood. En toen stuurde Izebel een bode naar Elia om te zeggen, de goden mogen zo en nog erger met mij doen als ik morgen om deze tijd uw leven niet zal maken als het leven van een van hen. Als het leven van een van de profeten die gedood waren, de profeten van Baal. En toen Elia dat zag, die boodschap, toen stond hij op en hij vluchtte voor zijn leven. En hij kwam in Beersheba, dat aan Juda toebehoort, en hij liet zijn knecht daarachter. Hij zelf liep echter een dagreis de woestijn in, en daar ging hij onder een bremstruik zitten. En hij bad om te mogen sterven. En hij zei, het is genoeg. Neem nu mijn leven, Heren. Ik ben niet beter dan mijn vaderen. En hij ging onder een bremstruik liggen slapen. En zie, een engel raakte hem aan en zei tegen hem, sta op en eet. En hij keek op en zie, aan zijn hoofdeinde, daar lag een koek op kolen gebakken en een kruik water. Hij at en hij dronk. En hij ging vervolgens weer liggen. De engel van de Heere, de engel des Heere, die kwam voor de tweede maal, raakte hem aan en zei, sta op, eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn. En toen stond hij op, hij at en dronk en liep door de kracht van dat voedsel 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg van God, de Horeb. En hij ging daar een grot in. En hij overnachtte er. En zie, het woord van de Heere kwam tot hem en zei tegen hem, wat doe je hier, Elia? En hij zei, ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaar omvergehaald en uw profeten, uw dienstknechten, met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven. En nu staan ze mij naar het leven om het mij te benemen. Maar hij, de Heere God, zei, ga naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heere. En zie, de Heere ging voorbij. Een grote sterke wind die bergen spleet en rotsen brak, in stukken brak, voor het aangezicht van de Heere uit. Maar de Heere was niet in de wind. Na deze wind kwam er een aardbeving. Maar de Heere was ook niet in de aardbeving. En op de aardbeving volgende vuur. Maar de Heere was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte. En het gebeurde toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde, naar buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem die zei, wat doet u hier, Elia? En Elia zegt dan weer hetzelfde. En dan zegt in vers 18 de Heere God, ik zal er in Israël 7000 overlaten, alle die de knieën niet gebogen hebben voor de Baal, en alle van wie de mond hem niet gekust heeft. Tot zover. Het gedeelte wat we vanmorgen gelezen hebben, ja, daar zouden we wel weken over kunnen praten. Er staat zoveel in. Dat gaan we vanmorgen niet doen. Ik haal een klein stuk daaruit. En ik wil eerst even vooraf, wat er vooraf van dit gedeelte begon, gebeurde, wil ik eerst met u doornemen. Elia was een profeet, een man Gods. Een profeet, een dienstknecht van de Heere. In een tijd dat Israël enorm afdwaalde. Israël die wel zich aan allerlei wetten en regels wilde houden. Ze wilde de Heere God wel een klein beetje dienen. Maar ze wilde ook zo heel graag die afgoden dienen. Ze wilde zo heel graag die dingen doen, blijven doen die de wereld zo aantrekkelijk laat zien. Ja, herkent u dat ook? We willen de Heere God zo graag dienen, maar we willen ook zo graag al die andere dingen nog. We willen zo graag onze eigen gang gaan. We willen nog zo graag zelf de dingen doen die we zo belangrijk vinden. Dat was in die tijd ook. En hij werd door de Heer naar koning Achab gestuurd. Het hele koningshuis van Israël dwaalde af. Al generaties lang. En ook het koningshuis nam het volk gewoon mee. Achab die ging nog veel verder dan alle anderen. Hij was getrouwd met Izebel. Nou, dat was een verschrikkelijk mens. Zij was een dochter van een afgodspriester. En zij verleidde Achab om nog veel meer aan afgoden te doen. Om afgoden tempels te bouwen in het heilige land. En Izebel die zorgde ervoor dat heel veel mensen die de Heere God wilden dienen, dat die vermoord werden, omgebracht werden. Profeten van God. Ja, alleen Elia, hij dacht dat hij de enige was die overbleef. En hij werd dus naar Achab gestuurd. En daar had hij een heel krachtig getuigenis. Hij zei, zo waar de Heere leeft en voor wiens aangezicht ik sta, er zal de komende jaren geen regen vallen. Wat een moed had deze man. Wat een kracht. In Jacobus staat, hij bad en het werd droog. Jacobus was een man, een mens, zoals u, zoals jij en ik. Net zo onzeker als u en ik. En toch, hij was een bidder. Hij was een voorbidder. Dan denkt u, hoe weet je dat dan? Maar dat kun je in de geschiedenis van Elia kun je dat lezen. Hij werd verborgen door de Heere God. Nadat hij dit gezegd had tegen Achab, stuurde God hem weg. En op een gegeven moment kwam hij bij een weduwe terecht met een zoontje. En dat kind dat stierf. En Elia die ging naar de Heere toe. En hij bad met kracht. Hij zei, Heere, Heere, mijn God, laat de ziel van dit kind toch terugkeren. Laat hem terugkeren. En hij smeekte. Wij mogen daarvan leren. Wij mogen leren om te smeken. Om God te smeken voor onze zieken. Voor degenen die het moeilijk hebben. Zoals de vrienden. Je ziet het in het evangelie ook. Zoals de vrienden van een dove man. In het evangelie van Marcus staat dat. Marcus 7, vers 32. Een vrienden van een dove man die bracht hem, die man, bij Jezus. En ze smeekte hem. Heer, leg uw hand op hem. En we kennen het ook uit van Mozes. Mozes die de berg op om te smeken. En hij zei, Heer, verdelg mijn volk, verdelg mij, maar bewaar mijn volk, bewaar uw volk, maar laat mij dan maar doodgaan. Hij smeekte voor het volk. En David die smeekte voor het volk. En Daniel. En onze heiland zelf. Hoe vaak ging de Heer wel de stilte in, de berg op, om te bidden, om te smeken. En laten wij dat ook doen. Laten wij dat ook doen voor onze collega's, voor onze familie, voor onze vrienden, voor onze kinderen. Elia is een bidder en God kan hem gebruiken. Daardoor kan God hem gebruiken. Niet omdat hij het van God verwacht. Hij verwacht het alleen maar van de Heere. En dat gaat ook aan vooraf in dit stuk wat ik met u gelezen heb. Hij stond bij het brandoffer. Toen ging hij ook bidden van Heere, God van Abraham. Hij smeekte weer, wat een kracht, hè? God van Abraham, van Isaac en Jacob. Toon dat u de God bent van Israël. En toen de regen moest komen, toen ging hij diep door de knieën. Kijk, dat kunt u even met me meekijken. In hoofdstuk 18, een paar versen ervoor. Hoofdstuk 18, vers 42 en 43. Achab die ging eten en drinken. Het is weer voor elkaar. Maar Elia, die klom naar de top van de Karmel. Hij boog zich voorover ter aarde. En hij legde zijn gezicht tussen zijn knieën. Dat was zijn nederige gebedshouding. Hij was een mens zoals jij en ik. Soms krachtig in de Heere en soms krachteloos. En toen kwam er 3,5 jaar droogte toen hij gebeden had voor droogte. Er kwam 3,5 jaar droogte. En die 3,5 jaar is ook een beeld van de grote verdrukking die er straks zal komen. En na die 3,5 jaar, iedereen was naar Elia op zoek. Ze wilden hem pakken. Het hele land werd afgezocht. Maar hij kwam na die 3,5 jaar, durfde hij naar de koning toe te stappen. En hij kreeg op zijn falie en Achab zei van, wat heb je nou? Nee, zei hij, jij bent het. Jij bent het die gezorgd hebt voor die droogte. Jij en jouw vader en jouw grootvader, jullie hebben het volk misleid. Jullie hebben de Baal gediend. Jullie hebben de Heere God, die jullie uit Egypte bevrijd heeft, in de steek gelaten. En Achab moest alle Baal-profeten laten komen. Hij moest heel het volk laten komen. Wat een gezag had Elia. Wat een kracht had deze man. Op zijn woord kwam het hele volk van Israël kwam daar, bij die berg. En toen stelde Elia het volk voor de keuze. Mensen, kies nou. Kiezen jullie nou voor die Baal? Of kiezen jullie voor de Heere God die jullie uit Egypte geleid heeft? Kies. En weet je wat het antwoord was van het volk? Ze zwegen. Ze durfden niks te zeggen. U kent het verhaal. Toen gaf Elia eerst de opdracht aan de profeten van de Baal. Proberen jullie maar eens dat offer in brand te laten komen. Roep jullie af, jullie God maar aan dat hij dat offer in brand steekt. En ze hebben zich enorm uitgesloofd, die profeten. De hele dag door. Gedanst en gesprongen en geschreeuwd. En zichzelf gekerfd tot bloedens toe. Er gebeurde niks. En toen ging Elia, die ging bidden. Hij zei van, Heere God, toon uw kracht. Eerst had hij zijn brandoffer met 12 van die kruiken vol met water nat laten maken. En hij zei, Heere, toon uw kracht. Laat u zien dat u de God bent van Israël. En met één bliksem, God die verteerde dat hele brandoffer. En toen kwam het volk weer terug naar God. En toen zeiden ze, Heere, onze God. En toen ging Elia weg. Elia die ging naar Israël. En toen, nou komt het stuk waar wij vanmorgen over gaan hebben. Toen vertelde Ahab alles aan Izebel wat Elia had gedaan en hoe hij... Oh ja, hij had ook nog alle profeten laten doden, Elia. En toen hoe hij die profeten had laten doden. Nou, wat gebeurde er toen? Ik heb u verteld hoe enorm kracht Elia had. Er stond wel een miljoen mensen voor die berg. Op zijn gezag werden al die mensen naar die berg toegebracht. Op zijn gezag moesten de profeten dat brandoffer in brand laten ontsteken. Op zijn gebed werd het brandoffer van Elia werd totaal verteerd met het offer erbij. Met het altaar erbij. Op zijn gezag werden die profeten gedood. Wat een kracht had deze man. En dan gebeurt er dit. Izebel die zegt van, ik ga jou een kopje kleiner maken. En ineens ziet hij het niet meer zitten. Ik wil het niet bagatelliseren hoor. Dat kopje kleiner maken is natuurlijk nogal wat. Dat kan iedereen, kan zulke dingen overkomen. Hè. Er komen soms hele ernstige zaken op je pad. Dat maak ik ook wel mee, ook hier in de gemeente. Dat echtparen een besluit nemen om te gaan scheiden. Als dat gebeurt, dan stort je wereld in. Of je kind is heel ernstig ziek. Of je krijgt zelf een diagnose die heel ernstig is. Of je wordt plotseling werkloos. Weet je, dan stort je wereld in. En ik vind het wel geweldig, moet ik zeggen, als ik hoor van al degenen die deze dingen meemaken, van vele mensen die dat meemaken hier in de gemeente, dat ze het van de Heere God, van de Vader, blijven verwachten. Een geweldig, een rotsvast geloof. We moeten daarom biddend om hen heen staan. Het lukt niet altijd om de Heere God vast te blijven houden. Soms komen zulke ernstige dingen op je pad. En ik wil met u naar Psalm 116. Kijk even met me mee, Psalm 116. In Psalm 116 vers 3, dan ziet u dat ook staan. Psalm 116 vers 3, daar staat, banden van de dood hadden mij omvangen. Dat zegt Elia. Dat zegt u misschien ook. Angsten van het graf hadden mij getroffen. Ik ondervond benauwdheid en verdriet. Maar ik riep de naam van de Heer aan, dat mag. En de Heer kent die benauwdheid. De Heer heeft alle benauwdheden, alle ziekte gedragen. Alle verdriet. Denk eens wat de Heer een verdriet heeft gehad. Toen hij in de hof van Gethsemane was, daar denk ik aan. En hij vroeg aan zijn drie beste vrienden, waak met mij, bid met mij. En hij ging zelf bidden en strijden. Huilen. En hij kwam terug en daar lagen zijn vrienden te slapen. En toen Petrus hem verloochende, wat zal de Heer een verdriet hebben gehad. Toen alle zonden op hem kwamen, wat zal hij een pijn hebben gehad. Maar daarom mag je de naam van de Heer aanroepen. Hij kent het. Hij weet wat je meemaakt. O Heer, staat er in vers 4b, bevrijd mijn ziel. Van Psalm 116. De Heer is genadig en rechtvaardig. Onze God is een ontfermer. En er staat er, ik was uitgeteerd, maar Hij heeft mij verlost. Dat mag je dan weten als je zo in die pijn zit. En dan mag je bidden, wat in vers 7 staat. Mijn ziel, keer terug tot uw rust. En denk dan aan de tijden. Denk dan aan de periode dat de Heer jou gered heeft. Dat Hij goed aan je gedaan heeft. Weet je nog dat je ooit je knieën voor de Heer gebogen hebt? Weet je nog dat je ooit zo dankbaar was dat Hij in jouw leven gekomen is? Dat Hij jou gered heeft van die moeilijke periode? En ga daarna terug. Denk dan van Heere, wat in vers 7b staat, de Heere is goed voor mij geweest. Ik ga weer terug naar 1 Koningen, naar Elia. Dat kopje kleiner maken, natuurlijk is dat heel ernstig. Toch, als je dat zo bekijkt in het perspectief van wat Elia had meegemaakt. En dat 3,5 jaar lang dat ze achter hem aan waren gegaan. Dat hij zo krachtig was geweest. Dan denk je, joh, is dat dan zo moeilijk? Was dat dan zo ernstig? En zo is het soms ook in ons leven. He, dat de Heer die gebruikt je. De Heer die werkt door je heen. Je mag mensen naar God, naar Jezus wijzen. Je mag prachtig werk doen in de gemeente, in de buurt, in je werk, in je omgeving. Je merkt echt dat de Heer je leidt en je bent blij en gelukkig. En ineens gebeurt er iets. Ineens gebeurt er iets. Op je werk word je gepasseerd. Dan zeggen ze van, jouw collega krijgt dat baantje waar jij wist zeker dat jij dat zou krijgen. Want ze waarderen jou zo. En ineens krijgt jouw collega dat baantje. Of een vriend, of iemand die dichtbij je staat. Soms zelfs je man, je vrouw. Die valt je af. Het stelt niks voor. Het stelt niks voor vergeleken met wat de Heere God voor jou gedaan heeft. Het stelt niks voor als je dat vergelijkt met de redding die je gekregen hebt. En met het werk wat je mocht doen voor de Heere. Maar dat ene dat gebeurt en jouw geloofsleven, dat schrompelt ineen. En je wordt zo klein en je zegt van, net als Elia, van ach Heere, voor mij hoeft het niet meer. Dat intrigeert mij zo erg. Het valt me zo op dat ik heb dat zelf ook. Maar ik merk het ook bij anderen. Dat je zo krachtig kan staan in de Heere en dat een opmerking of een gebeurtenis die objectief gezien niks is vergeleken met de genade die je gekregen hebt, met het werk wat je mocht doen. En dat je toch daardoor zo inzakt. Maar dan wil ik u laten zien in vers 5 van ditzelfde hoofdstuk, van hoofdstuk 19 van 1 Koningen. Er staat, een engel raakte hem aan. Er staat niet van een engel die pakt een beet of die schopt hem zo van hup opstaan. Maar een engel raakte hem zachtjes aan. Hij zei, sta op en eet. En daar lag een koek, daar lag brood, daar was water. En dat wijst heen naar onze lieve heiland, onze Heer Jezus Christus. Jezus die gezegd heeft, ik ben het brood des levens. En als je dorst hebt, kom bij mij. Dan zal je nooit meer dorst hebben. Het wijst naar de Heer Jezus. De Heer Jezus die zijn leven en zijn lichaam gegeven heeft voor ons. Zodat wij niet hoeven te sterven om onze zonde. Zodat wij niet onze schuld hoeven blijven te dragen en voor die schuld moeten boeten. Wat onmogelijk is, er is geen straf ernstig genoeg, zodat wij voor onze schuld voldoende zouden kunnen boeten. Dat kan niet. Maar de Heere Jezus heeft zijn lichaam gegeven. En hij zegt, neem mijn leven, neem mij. En dat is de Heere Jezus. En dat is het brood wat wij mogen eten. En in vers 7, daar ziet u dat het ook de Heere Jezus was. De engel van de Heere, de engel des Heeren was het. Het was de Heer Jezus zelf die naar Elia kwam. Wat een geweldig, wat een wonder, wat een liefde. En zo komt hij ook naar jou toe. En naar mij en naar u. Als je het op zo'n moment niet ziet zitten, omdat je gekwetst bent, gepasseerd bent, dan komt de Heer Jezus liefdevol naar je toe. En hij zegt, kom dan maar, eet dan maar. Ik ben er voor jou. De Heer Jezus is niet veroordelend. In Matthäus staat, Matthäus 12 staat, het geknakte riet. Ook bij hele ernstige zaken, wat ik net genoemd heb, ziekte, ernstige ziekte, dan kan je knakken. Maar de Heer zegt, het geknakte riet zal ik nooit verbreken. Hij is liefdevol. Hij is barmhartig. In Efeze staat dat God zijn barmhartigheid bewijst. Door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft liefgehad. Toen wij nog met de rug naar God toe stonden. En ik ken u niet allemaal, ook niet die meeluisteren. Maar misschien sta jij nu u wel met de rug naar God toe. Ik weet het niet. Maar als je nu met de rug naar God toe staat. Toen wij met de rug naar God toe stonden. Toen al heeft hij ons lief gehad. Toen heeft hij ons met Christus levend gemaakt. En als je nu nog met de rug naar God toe staat. God wil jou met Christus levend maken. Hij geeft zichzelf het levende brood. Zoals het manna wat hij gaf aan Israël. De Israël die, het lijkt een beetje op dit verhaal, het volk Israël, die ging in de woestijn en ze waren bevrijd uit Egypte. Geweldige bevrijding. Later kwamen ze in een prachtige Elim terecht. Met veel water en veel voedsel. Dus de Heer die zorgde voor ze. En toen kwamen ze in de woestijn. Toen dachten ze, is dit het nou? En toen gaf de Heer hen eten. Brood, zomaar uit de hemel. En dat is wat de Heere God doet. Hij geeft nieuwe kracht. En Elia, die at en die dronk. En hij ging verder. Hij was op weg. Hij was op weg naar Horeb. En na een dagreis zag hij het niet meer zitten. Hij kon het niet meer aan. En door dat voedsel kon hij weer verder. En hij mocht zo naar Horeb toe, naar die berg Gods toe. En daar mocht hij, wat een wonder, God zelf ontmoeten, wat we gelezen hebben. En niet in een aardbeving, niet in geweld, maar in een zachte stilte. En wat in vers 18 staat van hoofdstuk 19, toen bemoedigde God hem. Hij zei van, jij denkt, Elia, dat je alleen bent overgebleven. En de Heere God zegt, ik heb in Israël 7000. 7 is het getal van de volheid. Maal 1000. Een overweldigende menigte, zegt de Heere God, heb ik voor jou overgelaten die niet hun knieën gebogen hebben voor de afgod, voor de Baal. Wat een bemoediging. En zo wil de Heere God ons ook bemoedigen. Ik wil met u terug naar Psalm 116. Dat stukje dat we straks ook gelezen hebben. Weet je wat het geheim is in zo'n situatie? Daar begint de psalm mee. Met het geheim, de oplossing. Daar begint de psalm mee. De psalm begint met dit. Ik heb de Heere lief. We hebben dat straks gezongen. Ik heb de Heere lief. Want hij hoort mijn stem, mijn smekingen. Hij neigt zijn oor naar mij. Daarom zal ik hem aanroepen. Dat is het geheim. Dus als je in de put zit. En heel begrijpelijk. Bedenk dan, ga dan naar de Heere toe. En bedenk dan dat hij zijn oor naar jou neigt. En zeg dan, met de psalmist, zeg dan, Heere, ik heb u lief. U houdt van mij, ik heb u lief. En dan zul je merken dat de Heere jou weer opnieuw nieuwe kracht geeft, zoals hij dat bij Elia deed. Hij geeft je nieuwe kracht. En dan wil ik met u deze psalm nog even kijken. En daarom vond ik het zo belangrijk om dat met elkaar nog te zingen. In vers 17. Ik zal u een offer van dankzegging brengen. En de naam van de Heere aanroepen. En mijn gelofte zal ik aan de Heere nakomen. Nu, in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Laten we dat dan ook doen. Laten we Heer dan danken. Laten we offeren. Laten we ons dank offeren aan hem. En laten we ook onze gelofte nakomen. Weet je nog welke belofte je aan de Heere gedaan hebt? Weet je het nog? Toen je zei van, Heere, ik wil u volgen. Heren, ik wil u dienen. Weet je het nog? Nou, laten we dan die belofte nakomen. Amen. We gaan samen bidden en danken. Ik wil u graag voorgaan. Heere God, wil u danken. Wil u danken, Heere, dat u ons lief hebt. Wil u danken, Heere Jezus, dat u uw leven voor ons gegeven hebt. Wil u danken, Heere Jezus, dat u ons verlost hebt voor altijd en eeuwig van onze schuld. Wil u danken, Heere, dat we nu een eeuwig leven hebben met u, Heere Jezus, en dat we welkom zijn bij de Vader in de hemel. Wil u daarvoor loven en prijzen. Heere, wil u danken voor vanmorgen. Wil u danken dat we mogen weten dat ook in perioden wanneer we het niet meer zo zien zitten. Heere, en er zijn heel veel zaken die soms zo moeilijk zijn, die op ons afkomen. Denk aan alle ziekten die er zijn. Maar denk ook, Heer, aan andere zaken die misschien niet zo duidelijk liggen. Die niemand misschien weet, Heer, maar die ook zo ernstig zijn voor onszelf. Heer, in die moeilijke periodes, die voor een ander misschien niet moeilijk zijn, maar voor ons wel. In die moeilijke periodes, dan bent u er ook bij. Dan staat u naast ons, Heer, en dan raakt u ons op een liefdevolle manier aan. O Heer, dank u daarvoor. Heer, en dan geeft u ons uzelf. En dan geeft u opnieuw de kracht, zodat we verder mogen gaan. Heer, dank u daarvoor. Wil u prijzen voor wie u bent. Amen. We zingen met elkaar het slotlied. Het eerste couplet. U zij de glorie. En 213, het eerste couplet. Ik wens u nog een hele fijne zondag. Maar voordat we dat doen, wil ik graag u de zegen van de Heere meegeven. De God nu van alle genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf mogen u, mogen jou, mogen mij na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. We zingen uit opwekking 213 het tweede en het derde couplet.